Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot-ideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarot-inspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Ik heb net een opdracht gedaan uit de mei-challenge die we nu aan het doen zijn met de tarot-community. En dat zet een hele stroom van gedachten in gang die voor een deel ook aansluit bij de podcast van gisteren. Dus ik heb hem gisteren opgenomen. Ik weet niet helemaal zeker of ze 2 dagen achter elkaar gaan verschijnen. Denk het wel. Maar in elk geval de vorige podcast. En ik denk dat ik moet beginnen bij... Nou, als je die dus nog niet geluisterd hebt, luister die even eerst. Maar ik denk dat ik nu ga beginnen bij het voorlezen van het citaat. Dat ik las in het boek Mindful Tarot. Van Lisa Frankel-Tishman. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En dat was namelijk de opdracht in de mei-challenge. Sorry voor deze warrige inleiding. Om een citaat uit een boek te pakken over de kaart De Geliefden. En ik heb dit citaat gekozen. Even when we think we're freely choosing our path, we're caught up in our karma and our history. Dus zelfs als we denken dat we helemaal vrij ons eigen pad kunnen kiezen, zitten we gevangen in onze karma en onze geschiedenis. Even in our moments of greatest choice, there are things that are beyond our control. Zelfs in momenten van grote keuzes zijn er dingen die we niet, waar we geen controle over hebben. What I want, whom I desire, might not ultimately be a choice I control. Wat ik wil en naar wie ik verlang, zou wel eens uiteindelijk niet een keuze kunnen zijn waar ik controle over heb. Nou, dit laatste, zeker dit laatste zinnetje, dat wat ik wil, kan ik misschien wel helemaal niet veranderen. Kan ik misschien wel niet kiezen. Dat is een zinnetje waar ik helemaal op aansloeg, omdat het me deed denken aan de filosofielessen van de middelbare school. Toen heb ik weet nog heel goed dat we bezig waren met het onderwerp vrije wil. En ik heb filosofie gevolgd als eindexamenvak trouwens. En in in die lessen hadden we op een gegeven moment een discussie. We hadden dan vaak een stelling of iets en dan moesten we met de klas daarover Socratisch gesprek voeren. Dus dat is niet echt een discussie. Ja, het doel is om het dan helemaal met elkaar eens te worden in een gesprek. Nou, en ik weet nog dat ik een voorbeeld had op een gegeven moment van ja, wat nou als je in een winkel staat en je moet kiezen tussen een roze markeerstift en een gele markeerstift. Hè? Stel, je moet een nieuwe markeerstift hebben. Je kan kiezen uit een roze en een gele. En de gele is goedkoper. Maar je vindt de roze mooier. Je wil eigenlijk de roze hebben. Dan wil je de roze hebben. Maar je wil ook de gele willen hebben. Omdat de gele goedkoper is, denk je, ja, eigenlijk zou ik die moeten willen. Want die is goedkoper, dat is handiger. Maar ik wil eigenlijk toch echt die roze. En daar een beetje het gedachte-experiment bij van, oké, ik kan niet veranderen dat ik een voorkeur heb voor die roze. Dat is wat ik eigenlijk wil. Dat is waar mijn verlangen naar uitgaat. He, dus je hebt natuurlijk iets willen. Als je uiteindelijk een keuze maakt van, oké, wat wil ik dan echt? Dan wordt het een soort mentale afweging van, wat vind ik nu het belangrijkste? In dit simpele voorbeeld, wat is belangrijker, welke ik het mooist vind of welke het goedkoopste is? Wat is het me waard? Wat is het prijsverschil? Etcetera. Dat is een soort rationele keuze. Maar het diepe innerlijke verlangen naar datgene wat het mooiste is, boven datgene wat het goedkoopste is. Ja, ik kan niet veranderen dat mijn voorkeur nou eenmaal uitgaat naar de kleur roze. En je kunt niet je voorkeuren veranderen. Je vindt in een achtbaan gaan wel of niet leuk. Je kunt niet jezelf dwingen om het leuk te vinden in een achtbaan te gaan. Je vindt iemand wel of niet aardig. Je kunt jezelf niet dwingen om iemand aardig te vinden. Kijk, je kunt je best doen om iemand beter te leren kennen. Openstaan voor verandering. Maar als je diep in jezelf voelt, wat vind ik van deze persoon? Dan kan je op dat moment niet veranderen wat je van diegene vindt. Of zeg maar, het diepste gevoel dat je over iemand hebt. Of je verliefd wordt op iemand of niet. Je hebt daar niet echt helemaal controle over. En dat zette me toen op de middelbare school op een soort pad van, misschien hebben we helemaal geen vrije wil. Mijn conclusie daar was, vrije wil bestaat niet, punt. of is een illusie of zo. Vervolgens heb ik een soort ja, ontwikkeling doorgemaakt waarin ik dacht, ja, maar ik wil mijn leven niet leven alsof ik geen vrije wil heb. Of tenminste, dat kan ook haast niet. Hè? Daar zou ik heel depressief van worden. En dat ik wil graag kunnen kiezen. Ik denk dat iedereen graag op zijn minst de illusie wil hebben dat je je eigen keuzes maakt. Dus dat was dan een vervolgstap in mijn eigen filosofie van oké, we hebben weliswaar geen vrije wil, maar we doen gewoon alsof we wel vrije wil hebben. Nou, zo heb ik daar in de loop der jaren een beetje op verschillende manieren links of rechts om over gedacht. Mijn filosofie wel eens een beetje die kant of die kant op bijgesteld. Wel vrije wil, geen vrije wil. En nu zit ik een beetje op het punt dat ik denk, volgens mij kunnen we inderdaad niet veranderen wat onze verlangens zijn. Misschien als er iets is dat definieert wie ik ben, dan zijn dat misschien wel mijn verlangens. Datgene waar ik van hou, misschien is verlangens niet het juiste woord, maar mijn liefhebberijen. Ik word gedefinieerd door de dingen waar ik me mee wil verbinden, waar ik me fijn bij voel, waar ik van hou. Mijn hobby's, maar ook de liefde voor de mensen om me heen. Datgene wat je gewoon graag doet. Dat kan ook een bepaald type taakjes zijn. Hè? Je bent bijvoorbeeld degene die houdt van het overzicht hebben of zo. Of degene die houdt van in de details kruipen. Dus dat kan op een abstract niveau zijn. Maar datgene wat je gewoon het fijnst vindt, waar je het prettigst bij voelt, dat is misschien wel datgene wat jou definieert. En dat is dus ook iets wat je niet echt kunt veranderen zelf. Maar ik denk wel dat het aan verandering onderhevig kan zijn. He, dus op het moment dat je verliefd bent, kun je niet veranderen dat je verliefd bent. Je kunt wel ervoor kiezen om wel of niet die liefde een vervolg te geven. Om wel of niet je uit te spreken naar degene op wie je verliefd bent. En vervolgens kan op basis van die keuzes die je dan daaromheen gemaakt hebt, de verliefdheid wel weer veranderen. Dus ik ben op de middelbare school best wel op die verliefd geweest. Soms niet zo heel serieus. En dan wist ik dat zelf, terwijl ik verliefd was, ook al een beetje. Of was ik eigenlijk niet echt verliefd, maar vond ik gewoon leuk om een beetje te experimenteren zoals je in je puberteit kunt doen. Maar als je dan vervolgens een blauwtje loopt, als die ander nee zegt, dan is het niet per se zo dat je voor de rest van je leven verliefd bent op die persoon. Hè? Dus die verliefdheid kan wel weer overgaan. Dus in die zin, ja, en misschien is verliefdheid op mensen is misschien niet precies de juiste vergelijking. Want dat definieert je verliefdheid op wie je verliefd bent, definieert misschien niet jou als persoon als zodanig. Maar ik hoop dat het idee duidelijk is. Hè? Dus de dingen waar je van houdt, dat is misschien wel een soort van wie je bent. En daar kun je lastig verandering in brengen. Maar het is niet zo dat het niet in de loop van de tijd kan veranderen. Even terug naar het simpelere voorbeeld van de gele en de roze markeerstift. Op het moment dat ik in die winkel sta, kan ik misschien heel erg verlangen naar die roze stift. Vervolgens kies ik mentaal om die gele stift te kopen, want die is goedkoper. Ik heb nu niet het geld voor die dure roze stift. En ik ga met die gele aan de gang. En terwijl ik de stift, door de stift te gebruiken, die gele markeerstift, ga ik de kleur geel toch ook gaandeweg wel weer mooier vinden. Hey, en verandert dus mijn verlangen of verander ik zelf mee met de omgeving waarin ik me bevind? Ik zie die roze stift helemaal niet meer. Ik word er niet meer zo aan herinnerd. Misschien als ik hem weer eens zie, ben ik weer helemaal verliefd op die roze stift. Maar het kan ook zijn dat ik hem weer zie en denk, goh, nou, het verschil is toch eigenlijk niet zo heel groot tussen die roze en die gele stift. Weet je, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt toen ik in die winkel stond? Want nu ik die gele eenmaal gebruik, is deze keuze ook prima. Dus, oké. Dat is een beetje de theorie. En vervolgens denk ik dat hoe je naar de wereld kijkt of hoe je dit ziet, hoe je het onderwerp vrije wil ziet, is best wel belangrijk voor hoe je met je tarotkaarten werkt. Ik denk dat in een algemeen uitgangspunt dat tegenwoordig heel vaak geroepen wordt, hè, tarot is niet voor toekomstvoorspelling, tarot is om je te helpen met keuzes maken. En dat resulteert er dan in dat we een soort in het algemeen roepen, je hebt een vrije wil, je kunt zelf een beetje sturen welke kant je op wil in het leven, dus je kunt tarotkaarten gebruiken. Maar als je er dus vanuit gaat dat je een bepaalde beperkte vrije wil hebt, of dat je in ieder geval je eigen verlangens niet zo heel erg kunt veranderen, of in elk geval, ja, soms niet. Het is een beetje complex, hè. Soms kun je wel actief jezelf ertoe zetten misschien om iets anders te willen. Maar ja, in hoeverre ga je dan af? Mensen hebben het ook best over zichzelf kwijtraken, hè? Kun je jezelf kwijtraken door jezelf te proberen te overtuigen iets anders te willen? Een extreem voorbeeld is natuurlijk homoseksualiteit. Als je op mannen valt en een man bent, of op vrouwen valt en een vrouw bent, en dat wordt in je omgeving niet geaccepteerd, en je gaat proberen om toch een relatie te beginnen met iemand van het andere geslacht, dan kun je jezelf natuurlijk behoorlijk kwijtraken. Er zijn natuurlijk hele heftige, verdrietige verhalen over mensen. Niet alleen verhalen, dus gewoon geschiedenis. En helaas ook tegenwoordige realiteit. Waarin mensen niet zichzelf kunnen zijn in hun omgeving. En daardoor zichzelf kwijtraken. En dat is omdat ze dan dus af moeten stappen van datgene van wie ze zijn. Van datgene wat ze verlangen. Wat ze dus niet kunnen veranderen. Ze kunnen niet veranderen van wie ze houden. Of van op wie ze verliefd worden. Maar toch voelen ze zich gedwongen in hun sociale context om dat wel te doen. En dan stap je dus af van de keuzes die je ziel eigenlijk wil maken, naar keuzes die jouw omgeving jou laat maken. En dan raak je jezelf een beetje kwijt. Of heel erg kwijt. Of goed. Dus en naar analogie daarvan, ik denk dat de ultieme zoektocht van de mens is naar hè, wie ben ik, gaat dus eigenlijk ook over wat wil ik. En waar liggen mijn verlangens? Waar voel ik me goed bij? En dat is, als je het hebt over op welk geslacht je valt, is dat natuurlijk iets dat je dus echt niet kunt veranderen. Hè? Als het gaat over welk carrièrepad je nastreeft, dan is het misschien wel iets dat je kunt veranderen. En dat ook, dat, waarbij het dus niet per se zo is dat als je iets nieuws ontdekt, dat dan het vorige fout was. Weet je wel? Dan is gewoon deze fase van mijn leven was ik dit aan het doen. En de volgende fase van mijn leven ben ik iets anders aan het doen. En in beide fases van het leven ben ik mezelf en voel ik me niet alsof ik niet mezelf kan zijn. Maar misschien is juist ook het moment dat je gaat voelen van, hé, ik ben aan het veranderen. Deze rol past niet meer bij mij. Is dat het moment dat je op zoek gaat naar een carrière switch? En dus dat is een beetje de vergelijking die ik probeer te maken. Oké, terug naar tarot. Het maakt dus uit hoe je daarnaar kijkt, wat jij aan je tarotkaarten vraagt en hoe je met je tarotkaarten werkt. En ik heb wel eens de vergelijking gemaakt dat tarot een soort kompas is. Ik bepaal waar ik naartoe wil en ik vraag aan de kaarten hoe kom ik daar. Dat is een beetje de standaard benadering hoe ik de afgelopen jaren, of het eerste jaren met mijn, toen de eerste jaren van de Academie voor Tarot, het uitgangspunt geweest. Je stelt een doel. En je vraagt aan de kaarten, hoe kom ik daar? Hoe navigeer ik daar naartoe? Help mij het volgende, de volgende stap te zien, de volgende pad te doen. Daar zat dan soms ook automatisch wel in dat mensen er ook achter konden komen dat ze eigenlijk iets anders wilden dan wat ze hadden gevraagd. Of dat soms kwamen er ook mensen die überhaupt niet zo goed wisten wat ze wilden. En dan zei ik ook, oké, maar dan kun je de vraag stellen aan de kaarten, hoe kom ik erachter wat ik wil? En maar daar raak je dus aan een ander stukje. Dus waar je, als je tarot als kompas gebruikt en je weet al wat je wil, dan is het een soort, oké, ik weet wie ik ben, waar mijn verlangen ligt, help me navigeren. Maar je kunt tarot dus ook gebruiken op een manier die meer gaat over, hey, help mij te zien wie ik nu ben. Help mij mijn verlangens te herkennen. Help mij te achterhalen, ja, hoe ik in elkaar zit. En dan komen we op het punt dat ik met name ook wilde verwijzen naar de vorige podcast. Daarin heb ik het ook over tarot voorbij persoonlijke ontwikkeling. Die wens van steeds maar anders willen zijn, of steeds maar jezelf verbeteren. Dat als je daar jaren mee bezig bent, kunnen mensen het vermoeiend gaan vinden. En nu dacht ik ineens, ja, maar wacht eens even. Dat stukje jezelf steeds opnieuw uitvinden, of steeds, nou niet uitvinden, maar steeds opnieuw jezelf afvragen, wie ben ik? Wat wil ik in deze context? Dat verandert nu eenmaal omdat de context verandert, omdat het leven verandert, omdat ik denk dat wie jij bent in de kern uiteindelijk gedeeltelijk ook aan verandering onderhevig kan zijn. Ook als je dat niet actief kunt sturen. En dan ben je dus niet per se elke keer bezig met persoonlijke ontwikkeling in de zin van persoonlijk jezelf verbeteren. Ik denk dat we persoonlijke ontwikkeling te veel verwarren met altijd maar moeten verbeteren. Het gaat niet altijd om beter willen worden, maar het gaat steeds om opnieuw terugkeren naar jezelf en opnieuw kijken naar wie ben ik nu en ervoor openstaan dat je veranderd bent. Dus het gaat over niet stagneren. Het gaat over jezelf toestaan om niet één persoonlijkheid je hele leven te zijn en uit te dragen. En natuurlijk, dat kan heel onrustig voelen. Op een gegeven moment wil je ook gewoon even weten wie je bent en daarin gedijen. En dat is ook prima. Maar op het moment dat het begint te wringen, dat het niet meer helemaal past, dat je andere verlangens bij jezelf begint te herkennen, wordt het weer tijd om je af te vragen, hey, leef ik nog wel naar mijn verlangens, naar de kern van wie ik ben? Luister ik nog naar wat ik verlang? Of laat ik me meeslepen door de context? Ben ik nu, heb ik mezelf in een context geplaatst van mensen en bezigheden die mijn ziel gewoon doen zingen en waar ik blij van word? Of heb ik mezelf nu in een context geplaatst waar ik moe van word, waar ik gek van word, waar ik stress van krijg? En dat kan steeds veranderen. Bij wijze van spreken alleen al omdat de context... Kijk, als jij in een fijne werksituatie zit, waar het type werk enorm bij je past, maar die ene fijne collega gaat met pensioen en die andere fijne collega verhuist en er komen nieuwe mensen in het team die gewoon niet zo bij jou passen, dan is de context veranderd en mag je jezelf opnieuw afvragen, hoor ik hier nog wel thuis? Past het werk dat ik moet doen binnen deze context met deze mensen nog steeds bij wat mijn ziel verlangt en wie ik in de kern wil zijn? Ja, en zo gaan carrièrevragen en vragen over relaties, al die alledaagse dingen, ook uiteindelijk over wie jij in de kern bent en wil zijn. En op ieder punt in je leven kun je weer opnieuw navigeren. Kun je weer opnieuw het kompas bijstellen. Kun je opnieuw bij jezelf te raden gaan. Hey, wat zijn mijn verlangens? En uiteindelijk kun je jezelf nooit 100% definiëren. Kun je niet zeggen, dit ben ik en dat staat vast. Ik geloof daar althans niet in. Ik denk wel dat er mensen zijn die hun leven op die manier doorgaan. Die niet zo bewust daarmee bezig zijn. En dat is prima, hè? Als mensen, weet je, iedereen mag zijn leven op zijn eigen manier leven. En niet iedereen wil op zo'n bewuste manier wil op zo'n bewuste manier leven, punt. Voor mijzelf, ik wil dat wel. En ik ben heel benieuwd, weet je, ik ben nu in de 30, maar ik ben heel benieuwd wie ik straks ben als ik in de 40 ben, als ik straks in de 50 ben. En ik, weet je, ik sta mezelf toe om dat niet vast te leggen, dat niet uit te stippelen. Ik vond het heel deprimerend toen ik begonnen was met werken op een middelbare school. Ik had heel erg het gevoel dat ik mezelf had gedefinieerd voor altijd. En dat is grappig, misschien is dat een generatiedingetje. Ik geloof dat de generatie net onder mij, degene die in de 20 zijn, nog vaker van job veranderen. Hè? Dat de generatie voor ons, die koos een beroep, daar leefden ze hun hele leven in en dat was het. En dat is aan het veranderen. En dat is volgens mij dus in mensen die in de 20 zijn nog meer aan het veranderen. Dat geeft ook een bepaalde onrust. Weet je, het is ook weer niet fijn om iedere 3 jaar van baan te veranderen. Althans, lijkt mij niet. Maar het opent wel de mogelijkheden naar die zoektocht van, hey, hoe dicht bij mezelf kan ik blijven? Lukt het me? Mag ik keuzes maken die echt helemaal kloppen met wie ik in de kern ben? En dan toestaan dat wie jij in de kern bent onderhevig kan zijn aan verandering. En dat je daar niet de ultieme controle over hebt. Ik kan niet ultiem controleren waar mijn verlangen naar uitgaat. Maar ik kan wel een verlangen herkennen en dat verlangen vervolgens volgen. Dus ik kan trouw blijven aan mezelf door steeds opnieuw naar mezelf te luisteren. Wie ben ik nu? Niet wie ben ik voor altijd, maar wie ben ik nu? Dat heb ik al vaker gezegd, geroepen geloof ik in de podcast. Maar in elk geval, dat kan dus binnen die filosofie, mijn filosofie van, hè, ik kan daarin niet alles veranderen. En ik heb het citaat nu even niet meer voor me. Oké, ik heb het citaat weer even tevoorschijn gehaald. Het stukje, ik lees hem gewoon nog een keer voor, uit Mindful Tarot. Even when we think we're freely choosing our path, we're caught up in our karma and our history. Even in our moments of greatest choice, there are things that are beyond our control. What I want, whom I desire, might not ultimately be a choice I control. Ik heb geen controle over wat ik wil en wat ik verlang. En zelfs op het moment van grootste keuzes heb ik niet alles in de hand. En zijn er ook altijd omstandigheden waarmee je rekening te houden hebt en lukt niet. Weet je, je kunt niet altijd kiezen voor wat je ten diepste wil. Als ik terugga naar die basisvoorbeeld van de gele en de roze markeerstift. Misschien dat ik op dat moment 50 cent in mijn zak heb. Die gele markeerstift kost 50 cent en die roze markeerstift kost een euro. Ik heb die euro gewoon niet. Ik kan niet kiezen waar mijn ziel naar van gaat juichen. Maar ik kan wel leren te herkennen wat mijn ziel wil. Ik noem het nu even ziel, mijn diepste ik. Hoe noem je het? Datgene wat je bedoelt wanneer je zegt ik. En tarot is dus niet alleen maar een middel om te navigeren van, oké, ik heb dit doel, help me er te komen. Ik wil graag die roze markeerstift, help me om het geld te verdienen om hem te kunnen betalen of zo. Dat kan. Maar als ik op een moment sta waar ik dus die gele en die roze stift zie en niet zo goed weet wat ik voel en welke van de twee ik nou eigenlijk echt wil, bijvoorbeeld of zo, dan kunnen de kaarten me ook helpen te zien wat ik wil. Te zien wie ik ben. En 2 maanden later daar nog eens op te reflecteren. Om te kijken of ik dat nog steeds wil. en wat dan uiteindelijk echt belangrijk voor me is. En ik denk ook dat daar zitten ook dingen in. Dat je soms ook diep van binnen conflicterende dingen kunt willen. Want je kunt ook zeggen, ik wil een roze markeerstift. Maar ik wil ook, ik noem maar wat, een paarse gum. Maar die paarse gum, ja, die kost ook geld. Dus uiteindelijk is het dan ook nog een vraag, wat wil ik liever? Een gele markeerstift en een paarse gum? Of alleen maar die roze markeerstift? En dit gaat dus om, dit is gewoon een voorbeeldje dat gaat over veel grotere keuzes natuurlijk in je leven en hoe je dat inricht. Maar Oké, ik begin mijn eigen draad kwijt te raken en ik begin volgens mij ook in herhaling te vallen. Maar ik denk in het algemeen, als je iets hieruit meeneemt, om over na te denken. Denk na over, geloof ik in vrije wil? En in hoeverre hebben we vrije wil? En wat betekent dat voor hoe ik mijn tarotkaarten gebruik? Wie ben ik in de kern? Hoe kan ik dat definiëren? Hoe kan ik daarnaar zoeken? Ben je ervan overtuigd dat er een soort onveranderlijke kern is die jij bent? Of dat je een veranderend wezen bent? Either is fine, maar denk na, wat doet dat voor mij als ik tarotkaart aan het leggen ben? Het is belangrijk om over dat soort dingen na te denken en voor jezelf een bepaalde filosofie daarop te hebben. Als je dit leuk vindt, als je het leuk vindt om over dit soort dingen met mij na te denken, en als je klaar bent voor de volgende stap in je tarotreis, dan wil ik je van harte uitnodigen om op mijn website te kijken naar de beschrijving van de verdiepingscursus. Want in de verdiepingscursus nodig ik je ook uit om je eigen filosofie te ontwikkelen. Om dieper te gaan met de kaarten. De juiste vragen te stellen met elkaar. En in november, het duurt nog even, maar in november start er een nieuwe groep. Dus als je al bezig bent met nadenken over, na de zomervakantie, welke leuke cursus zal ik eens gaan volgen? Of hoe zal ik mezelf eens ontwikkelen? Het komende schooljaar, zullen we nog maar even zeggen. Het schooljaar begint natuurlijk in september al, maar goed, in november start een nieuwe verdiepingscursus en je kunt je al opgeven. Dus neem dan een kijkje, zou ik zeggen. Dankjewel weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.